Gemeente, graag willen we u nog herinneren aan de open JV-avond vanavond. En we hopen dat er ook velen mogen komen om zo met onze jongeren mee te leven. Gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting, zo ook in dit avontuur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Verhoogt, o poorten, nu de boog, rijst eeuwige deuren, rijst omhoog, opdat uw koning moogt ontvangen. Zingen we dat met elkaar uit Psalm 24 en daarvan het vijfde vers. En te doen wij ook vanavond belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en zingen in aansluiting daarop uit Psalm 147 het zesde vers. De Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord. En het zal vanavond zijn uit het Oude Testament en wel uit het boek Esther. En daarvan de versen 1 tot en met 11. Doen wij dus eerst met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis des geloofs. Zingen in aansluiting erop met elkaar uit Psalm 147 vers 6. En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vindt in Esther 6, de versen 1 tot en met 11. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. In diezelfde nacht was de slaap van de koning geweken. En hij zeide dat men het boek der gedachtenissen, de kronieken, brengen zou. En ze werden in de tegenwoordigheid des konings gelezen. En men vond geschreven dat Mordechai had te kennen gegeven van Bigthana en Teres, twee kamerlingen des konings uit de dorpelwachters, die de hand zochten te leggen aan de koning Ahasveros. Toen zeide de koning: wat eer en verhoging is Mordechai hierover gedaan. En de jongelingen des konings, zijn dienaars, zeiden: aan hem is niets gedaan. Toen zeide de koning: wie is in het voorhof? Haman nu was gekomen in het buitenvoorhof van het huis des konings om de koning te zeggen dat men Mordechai zou hangen aan de galg die hij hem had doen bereiden. En des konings jongelingen zeiden tot hem: zie, Haman staat in het voorhof. Toen zeide de koning: dat hij inkomen. Als Haman ingekomen was, zo zeide hem de koning: wat zal men met die man doen, tot wiens eer de koning een welbehagen heeft? Toen zeide Haman in zijn hart: tot wien heeft de koning een welbehagen om hem eer te geven, meer dan tot mij? Daarom zeide Haman tot de koning: de man tot wiens eer de koning een welbehagen heeft, zal men het koninklijk kleed brengen, dat de koning pleegt aan te trekken en het paard waarop de koning pleegt te rijden, en dat de koninklijke kroon op zijn hoofd gezet worden. En men zal dat kleed en dat paard geven in de hand van een uit de vorsten des konings, van de grootste heren, en men zal het die man aantrekken tot wiens eer de koning een welbehagen heeft. En men zal het hem op dat paard doen rijden door de straten der stad. En men zal voor hem roepen: alzo zal men die man doen, tot wiens eer de koning een welbehagen heeft. Toen zeide de koning tot Haman: haast u, neem dat kleed en dat paard, gelijk als gij gesproken hebt, en doe Mordechai den Jood alzo die aan de poort des konings zit, en laat niet één woord vallen van alles wat gij gesproken hebt. En Haman nam dat kleed en dat paard, en trok het kleed Mordechai aan, en deed hem rijden door de straten der stad. En hij riep voor hem: alzo zal men die man doen, tot wiens eer de koning een welbehagen heeft. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, zoeken met elkaar het aangezicht des Heeren in gemeenschappelijk gebed. Heere, zo mogen wij weer op deze avond samenkomen in uw huis, dat toch een huis des gebeds genoemd wordt. En mogen wij daarom in de eerste plaats de toevlucht nemen tot u, met al de vragen, met al de zorgen, met al het verdriet, met al de eenzaamheid, met de moeite en de zorgen die er in ons leven zijn. Want u hebt het gezegd, werpt al uw bekommernissen op mij. En nu bidden wij u, geef dat we dat door het geloof mogen doen. Dat het maar niet een uitwendig spreken is, en uit gewoonte tot u bidden, maar dat het een waarlijk zuchten is, gewerkt door uw Heilige Geest, waarvan de apostel Paulus toch zegt dat het de Geest is die onder ons uitsprekelijke zuchtingen doet zuchten tot u, de Heere, om het van u te verwachten. Laat het zo een geheiligd gebed zijn door u, o Heere Jezus Christus, die toch die grote voorbidder zijt. Mag het van ons ook gelden wat u tot Petrus gezegd hebt. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. O, laat het zo toch een gebed mogen zijn dat u wel behagelijk is en wat van u verhoord wordt om Christus wil. En dat we zo alleen pleiten op de genade die hij verworven heeft voor verloren mensenkinderen. Dat we zo uw aangezicht mogen zoeken. Zie hij in gunst en genade op ons neer. Wij vragen het u, wil bij ons zijn. Als we ook vanavond weer opnieuw mogen luisteren naar het onderwijs, wat gij vanuit uw woord en het troostboek van de kerk tot ons te zeggen hebt. Als het gaat over de voorzienigheid Gods, dan kunnen daar zoveel vragen leven. Bij ons allemaal, als het gaat over uw leiding in het leven. Als het gaat over de weg die u gaat met uw kinderen. Dan kunnen er zoveel raadsels zijn. Dat ze u niet begrijpen. Dat het zo moeilijk is. Dat het zo tegen hun natuur ingaat. Zo tegen hun gedachten in. En dat kan al heel jong. En misschien zijn er ook wel jonge mensen vanavond die boordevol met vragen zitten. Waarom moest mij dit overkomen? Waarom zijn deze dingen gebeurd in mijn leven? Maar geef toch dat die waaroms mogen opgelost worden in u. Dat ze in kinderlijk vertrouwen op u de Heere mogen leren zien. Geef toch door genade dat we mogen zien dat het uw vaderhand is die ons leidt. O, wat ligt daar dan een troost in? Dat is niet te vatten. O, dan kunnen we dragen, ook al zijn het onbegrepen wegen. Maar dan leren we ook volgen, zonder vragen, achter u aan. Wat God doet, dat is goed. O, dat zijn zulke geheimnissen. Die worden op uw school geleerd. En wij bidden u, neem ons op die leerschool. Zoals u ook vanmorgen uw discipelen op de leerschool genomen hebt. Zo moeten wij steeds leren. En ook steeds zoveel afleren. Maar laat ons toch het van u mogen blijven verwachten. Ook in ons jonge leven. Telkens weer opnieuw. Maar ook bij het ouder worden. Als er zoveel zorgen kunnen zijn ook om onze kinderen. Onze kleinkinderen. Dat we uit oog mogen slaan op u de Heer. Om van u hulp en gunst te vragen. Om het ook met u eens te worden. Ook als we weduwnaar zijn. Of weduwe. En soms zo stil in ons huis is. We die eenzaamheid zo voelen. Geef dan dat we toch troost mogen vinden. Dat het uw hand is die ons in al die wegen leidt. En ook die hand die ons bewaren wil. Die hand die voor ons zorgen wil. Die hand die ons troosten wil. Geef ons door genade dat te mogen zien. Zo willen we ook samen bidden. Bidden ook voor onze jeugdvereniging. Ook als ze vanavond samenkomen, wilt u dan bij ze zijn. Gedenk onze jongeren en hen die daar ook leiding aan mogen geven. Dat ze het met liefde mogen doen. Wilt u bij ons blijven, ook als de komende week alle voorbereidingen zijn voor de verkoping. Dat we het daarin ook van u mogen verwachten. Dat het goed mogen zijn. samenbindend. En dat is alleen iets wat bij u vandaan kan komen. Daarom mogen we het ook aan u vragen of gij het schenken wilt in ons midden. Wij roepen uw naam aan, blijf bij ons. Vergeef en verlaat ons niet. Wij willen u ook bidden voor het werk van de zending. Gedenk hen, die ook aan onze gemeente verbonden zijn. Denk aan de familie Wessels, aan de familie Visser. Maar in hen ook aan al die zendingswerkers wereldwijd. Er zijn er ook vaders en moeders in ons midden die kinderen hebben. Die er ook op uitgetrokken zijn om te dienen. Wilt u ook bij hen zijn? Het is vaak niet gemakkelijk om onze kinderen ook zo los te moeten laten. Maar geef ook dat we ze gedurig aan u de Heere mogen opdragen om het van u te verwachten. Bedenk ook hen die gij uitgezonden hebt in de dienst van evangelisatie. Onder al degenen die thuis en dakloos zijn. Die rondzwerven met geen doel op aarde. Die uitgestoten zijn. Die weggelopen zijn. Wilt u aan ze denken, zoals u eenmaal gedacht hebt aan die verloren zoon in de gelijkenis. En geef dat ze een middel mogen zijn in het werk van evangelisatie om ze weer terug te brengen. Dat ze ze tot u mogen leiden, prostituees, criminelen, drugsverslaafden. Grote konings hebben toch ook een ziel voor de eeuwigheid. We willen u ook bidden voor ons vorstenhuis. Er zijn veel bewogen dagen die achter hen liggen. Wilt u onze vorstin gedenken? Ze dit ook allemaal verwerken moet, samen met haar kinderen. Wilt u ze dan alles geven wat nodig is? We hebben het met elkaar mogen gedenken, hoe gij ons land hebt bevrijd. Of dat we die vrijheid dan zouden gebruiken om u te eren. Bedenk onze overheid ook in deze moeilijke tijden van crisis, van recessie. Bedenk ook allen die daar in het midden van de gemeente mee te maken hebben, in hun bedrijf, op hun werk. Wat een zorg kan er zomaar komen, donkere wolken. Maar wij bidden u, wilt u ze vanavond eens oren geven om te luisteren wat u tot hen te zeggen hebt. En dat ze ook in deze moeilijke omstandigheden zich mogen geborgen weten in uw hand. Wat zal hen dat troosten? Wat zal dat een heilige ontspannenheid geven, te midden van al de zorgen die er op bedrijven in het gezin kunnen komen, vanwege de economische moeilijkheden en tegenwinden. Wij zoeken ook uw aangezicht voor ons onderwijs, voor de meesters en de juffrouws, voor de docenten. Is liefde, betrokkenheid. Wil ook bij hen zijn. Wil ook zijn bij hen die gij geroepen hebt om te dienen in de gevangenissen. Om wat kunnen daar mensen zijn zonder uitzicht. In duisternis, in de boeien van de vorst der duisternis. Of geeft dat ook dat werk gezegend mag worden. En dat er ook ontbonden mogen worden. En in de vrijheid gesteld worden die er is in u, o Heer Jezus Christus. Denk ook aan hen die het woord mogen verkondigen in de krijgsmacht, in de ziekenhuizen, onder bejaarden en gehandicapten. Wilt u al dat werk zegenen. We willen ook samen bidden voor uw volk Israël. Zie gij ook in gunst op hen neer. Geef dat het woord ook zijn kracht mag doen in hun harten. Als zij het Oude Testament lezen, dat hun ogen erover voor open mogen gaan. Dat ze in de heerlijke profetieën u mogen zien, o Heer Jezus Christus, die gekomen Messias, om ook uw volk te zaligen. Gedenk ook de omliggende volken. Heer, ik kan ons soms zo benauwen. Al die strijd, die felheid, dat oprukken van de islam. Heer, wij bidden u. Wil gij geven dat uw woord zijn kracht mag doen. Dat is het enigste verweer, ook in deze omstandigheden. Dat het woord zijn kracht mogen doen, bekerend, helend, genezend. Zo zien wij op tot u. Wees met onze ouderen, die alleen zijn, die met de gebreken van het lichaam te maken hebben, die niet bij ons kunnen zijn, die met ons meeluisteren. Vergeef en verlaat ze toch niet. O koning van de kerk, zo roepen wij uw aangezicht aan. Wil toch in ontferming op ons neerzien, ook vanavond weer. Heere, houd uw gemeente toch vast. Als alles schudt en dreigt te wankelen, bent u toch de getrouwe Heere, die van ons afwijkt. O grote koning, sta op, doe wonderen, breng weer wat er ook vanavond niet is. Grote koning, dat we het van u mogen verwachten. En dat kan alleen als we leren uw voetstappen te drukken. Zoals we dat ook vanmorgen hebben gehoord. En ik geef u een nieuw gebod. Dat ge elkander lief hebt, elkander de voeten wast. Leer het ons, Heer. Want we moeten het leren. Telkens weer opnieuw. Je zijt schuldig elkander de voeten te wassen. Heere, doe het nog. Tot eer van uw naam. Tot de roem van uw koninkrijk. Tot uitbreiding. Tot verheerlijking. En tot zaligheid van zondaar. Zie zo in gunst op ons neer. Om Jezus wil vragen we het u. Amen. Liefde gemeente. Hebt u vorige week zondagavond iets mogen ervaren van die rijke en diepe troost die er ligt in die belijdenis? Ik geloof in God de Vader. Waar de belijdenis het zegt en de kerk het na mag zeggen dat de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus om zijn Zoons Christus wil mijn God en mijn Vader is. Heeft als het ware die jubel ook in uw hart mogen klinken. Ook om Christus wil. Mijn God en mijn Vader is. Ach gemeenten, ik weet wel. Het is zo onbegrijpelijk groot. En gaat het verstand te boven. Het is niet te vatten dat God om Christus wil, de vader van een zondaar wil zijn. Dat hij zondaren aannemen wil, tot zijn kinderen zondaren, weglopers, die enkel ongerechtigheid hebben, die haat en vijandschap in hun hart omdragen tegen God en tegen de naast. Dat hij zulke mensen aan wil nemen tot zijn kinderen. Dat is toch onbegrijpelijk, dat is toch nooit te vatten. Oh, en dan begrijp ik het toch. Dat u zegt, ach, ik kan het niet anders dan stamelen, fluisteren. En terwijl u het zegt, is daar de gedachte, is dat niet te groot? Mag ik dat wel zeggen? Dat God om Christus wil, ook mijn Vader is. En toch, gemeente, wie door het geloof met Christus verenigd is, mag het op grond van de verdiensten van Christus zeggen, Abba, lieve Vader. Gemeente, dan weet ik het wel. Daar kan zoveel tegenop komen. Als we zien wie we zelf zijn. Als we zien hoe we het dagelijks afmaken. Dan zeggen we, het is te groot, Heer. Dat ik dat zeggen mag. En toch, u die de Heere vreest. Toch doet u er hem zo tekort mee. Laat het daarom telkens uw verzuchting zijn. Heere, leg het zelf in mijn hart. Leg het zelf op mijn lippen. Opdat ik u die vaderliefde geven zou, die u zo waardig bent. Opdat ik er ook bij leven mag. Op wie ik al zo vertrouw, dat ik niet twijfel. Omdat je zo waarlijk kind mag zijn. Omdat je zo waarlijk ook de troost van dat kindschap mag ervaren, te midden van al de nooddruft en zorgen. Omdat je het mee mag zingen, De God des heils wil mij ten redder wezen. Ik heb geen gebrek, ik heb geen gevaar te vrezen. Hij zal mij zacht en lieflijk leiden, aan de oevers van zeer stille wateren leiden. Oh, wat ligt er toch een rijkdom in die belijdenis. Als je dat nou weten mag, hij is om Christus wil mijn vader. Oh, als dat weer eens levendig mag worden. Als dat weer eens onder de prediking vernieuwd mag worden. Oh, dan springt de ziel op van vreugde. En dan mag je zeggen, ja, heren, dat is waar. Ik mag het weten dat u mij van alle nooddruft zal voorzien, omdat u een almachtig God bent. Maar boven alles bent u om Christus wil ook een getrouwe vader. En gemeente, nou wil de Heere vanavond aan de hand van het leer- en troostboek van de kerk ons daar nog meer van leren. En de Heere geven ook dat dit onderwijs vanavond ertoe mag leiden dat hij die om Christus wil, de vader van zijn kinderen wil zijn, door hen meer en meer geëerd mag worden. En dat u door de prediking mag aangespoord worden om hem, die waarachtige kinderliefde en kindertrouw, te schenken. We willen vanavond dan stil gaan staan bij zondag 10. Zondag 10, waar we met elkaar lezen. Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods? De almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods, door welke hij hemel en aarde met schades alle schepselen, gelijk als met zijn hand nog onderhoudt en al zo regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijs en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede en alle dingen niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen en in alles dat ons nog toekomen kan, een goed toevoorzicht hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen alzo in zijn hand zijn, dat zij tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Aan de hand van zondag 10 willen we dan stilstaan bij Gods voorzienigheid, dat is zijn vaderlijke hand. En ten eerste wat dat inhoudt en in de tweede plaats welke troost dat geeft. Gods voorzienigheid is zijn vaderlijke hand. En dan letten we in de eerste plaats op wat dat inhoudt en in de tweede plaats welke troost dat geeft. Toch eerst willen we daarvan met elkaar zingen. En wel uit Psalm 104 en daarvan het 14e en het 15e vers. We willen met elkaar zingen uit Psalm 104 vers 14. Wat in de lucht, op de aard en in het water leeft, het wacht al op u die elk zijn spijze geeft. En ook het 17e vers. Ik zal, zolang ik het levenslicht geniet, Gods mogendheid verheffen in mijn lied. Ik zal mijn God met lofgezangen eren, terwijl ik nog op de aarde mag verkeren. Zingen we dat met elkaar uit Psalm 104, daarvan het 14e en ook het 17e vers. En ondertussen krijgt u gelegenheid om in één rondgang uw liefdegaven te geven aan de Heere. God die helpt in nood is in Sion groot. Zingen we dat gemeente na het amen der prediking uit Psalm 99 en daarvan het tweede vers. Zondag 10 bepaalt ons bij Gods voorzienigheid. En Gods voorzienigheid is zijn vaderlijke hand. Als u dat vanavond zou mogen leren, dan zal het een onvergetelijke avond zijn. Als u deze ene zin tot de praktijk van het leven mag maken. Gods voorzienigheid is zijn vaderlijke hand in mijn leven. We willen allereerst dan stilstaan bij wat dat inhoudt en in de tweede plaats welke troost daarin ligt. Lieve gemeente, jonge mensen, hoe vaak zeggen we het eigenlijk niet wat onbedacht. Toevallig liep ik daar en toen, en dan volgt er iets wat je meemaakte. En als je dat dan zo gezegd hebt, dan kan er een moment komen dat je ineens nadenkt. Oh, zegt nee, excuus, zo mag ik dat niet zeggen. En ik hoop dat je dat dan niet uit gepaste rechtzinnigheid zegt, maar dat je uit de taal des geloofs mag weten, er is geen toeval. Er gebeurt niets toevallig in mijn leven. We hebben met elkaar gelezen de geschiedenis van Ahasveros en Haman en Mordechai. Als nou een wereldling deze geschiedenis leest, dan zegt hij, dat is ook toevallig. Dat dat nou zo allemaal samenvalt. Toevallig dat Ahasveros niet slapen kon. En toevallig dat hij net dat gedeelte las over Mordechai. Heel toevallig dat net Haman binnenkwam. Ja, zo ziet een wereldling dat. Toevallig dat hij niet slapen kon. Toevallig dat er uit dat gedeelte gelezen werd. Toevallig dat Haman binnenkwam. Nee, Gods woord leert ons anders en zegt nee, dat is Gods besturing, dat is zijn leiding. Het was de Heere die Ahasveros uit de slaap hield. Het was de Heere die die kamerling het boek op dat moment op die bladzijde deed openen. Het was de Heere die op dat moment Haman zond om in de voorhof van het paleis aanwezig te zijn. Er is geen toeval. Ja, de wereld ziet het leven als een aaneenschakeling van toevalligheden. Ja, zelfs tot het ontstaan van de wereld en de schepping toe, zegt men, ja, maar dat is één toevalligheid. En u begrijpt wel, gemeente, als wij zo tegen het leven aankijken, dat we heel ver verwijderd zijn van het kinderlijk geloof in het vaderschap van God. Want Gods kind mag zeggen, nee. De schepping en de onderhouding van deze wereld en heel mijn leven, het ligt vast in zijn handen. En laten we dat nooit, nooit vergeten. En als we dat mogen belijden, dan zijn we ook bij de belijdenis van Gods voorzienigheid. Dat woord van Gods voorzienigheid, dat zijn we vorige week al tegengekomen in zondag 9. Want daar wordt in het antwoord gesproken over het volgende. Dat de eeuwige Vader, die hemel en aarde met al wat daarin is, uit niet geschapen heeft. En dan komt het, die de schepping ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid nog onderhoudt en regeert. En jonge mensen, dan vragen allereerst even deze twee woorden onze aandacht. Gods raad en Gods voorzienigheid, die hier bij elkaar genoemd worden en ook alles met elkaar te maken hebben. En wat is dat dan, Gods raad? Wel, als hier gesproken wordt over Gods raad, Oh, dan moeten we daar heel voorzichtig over spreken. Maar dan wordt daarmee aangeduid dat wonderlijke overleg tussen God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Waarin zij in de stilte van de eeuwigheid raad gehouden hebben met elkaar hoe zij de wereld zouden scheppen, hoe zij daar de mensen plaats op zouden geven. En zo hebben zij wonderlijk samen gesproken en dat heerlijke plan gemaakt om de wereld te scheppen en de mens daarop als zijn onderkoning een plaats te geven. Dat is Gods raad, waarin hij dat alles overdacht heeft en vastgesteld heeft en besloten. En nu is Gods voorzienigheid de uitvoering van dat raadsplan. Als het ware het vervolg op die raad. En dat zien wij ook samen in deze woorden, als de profeet Jesaja daarvan mag spreken. Mijn raad zal bestaan, alles wat ik van eeuwigheid bedacht heb, en ik zal al mijn welbehagen doen. Die raad van eeuwigheid zal ik ook in de tijd uitvoeren. En nu komt dan vervolgens in zondag 10 de vraag aan de orde. En wat verstaat gij dan? Wat houdt dat volgens u nou in? De voorzienigheid Gods. En dan treft het ons gemeenten telkens weer dat persoonlijke in de Heidelberger Catechismus. En daarin zie je dat het geen afstandelijk leerboek is, maar dat het gaat om de persoonlijke doorleving van wat het woord van God geopenbaard heeft. En daarom komt die vraag vanavond heel persoonlijk tot jou en tot u en tot mij. Wat betekent nu Gods voorzienigheid in uw, in jouw en mijn leven? Wat betekent dat nou? Wat troost je dat nou? Wat heeft dat nou in je leven te zeggen, Gods voorzienigheid? Geef daar nou eens een antwoord op. Nu. Gemeente, laten we vragen aan de Heer of dat we het rechte zicht er onder de prediking over mogen krijgen, wat Gods voorzienigheid voor mij heel persoonlijk betekent. En dan mogen we nu gaan luisteren wat de kerk ervan mag zeggen. Gods voorzienigheid. Er zijn mensen die leggen dat uit als dat God alle dingen voorziet. Dat wil zeggen dat God van eeuwigheid heeft gezien alles wat zou gaan gebeuren. En in zekere zin ligt dat ook in het woord voorzienigheid opgesloten. Dat de Heere de dingen vooruit ziet. Dat hij weet wat er gaat gebeuren. Maar toch is dat niet Gods voorzienigheid. Want dan zouden wij God beperken tot de alwetende, die alles weet. Maar dan zouden we niet belijden dat hij ook alles leidt. Weer andere mensen die hebben het over de voorzienigheid. En dan spreken ze over de voorzienigheid met een hoofdletter. En dan bedoelen zij met de voorzienigheid God aan te duiden. En die mensen die zo over God spreken als over de voorzienigheid, zo sprak zelfs Hitler erover, die spreken ook over God als het opperwezen. En in die benaming van voorzienigheid en opperwezen, daar komt iets naar voren van een onbewogen God die daar op zijn troon zit en alle dingen leidt en bestuurt en regeert, maar zonder bewogenheid. En daarom is dat niet het rechte beeld om zo over God te spreken als over de voorzienigheid. Want dat doet geheel tekort aan hem, want hij is meer dan die God die alle dingen leidt en regeert. Het doet tekort aan dat wonderlijke geheim dat hij om Christus wil de bewogen vader van zijn kinderen is. Het zou God alleen maar opsluiten in die God die alwetend en almachtig is. En het spreekt niet over de barmhartige en genadevolle Heer. Daarom mogen wij zo over God ook niet spreken. En daarom gaan we luisteren wat het dan wel is, de voorzienigheid van God. En dan zegt onze catechismus, de voorzienigheid Gods, dat is de almachtige en alomtegenwoordige kracht van God. Als wij dus spreken over de voorzienigheid van God, dan hebben wij het over, om het zo te mogen zeggen, een eigenschap van God. Maar het is God niet zelf. Hij is meer dan de voorzienigheid. Het is een van zijn heerlijke eigenschappen, zijn alomtegenwoordige en almachtige kracht. En wat doet de Heere dan? Als hij die almachtige en alomtegenwoordige kracht gebruikt. Wel, zo zegt onze catechismus, daardoor heeft hij niet alleen de aarde geschapen, maar daardoor onderhoudt hij en regeert hij de wereld. En dat zijn ook weer twee woorden, jongelui, waar we even bij stil willen staan. Wat wil dat zeggen dat hij door de voorzienigheid deze wereld onderhoudt, maar ook regeert? Laten we dan eerst letten op dat eerste woord, de onderhouding. Wel, toen de Heere die wereld geschapen had en in het aanzien geroepen had, en hij de bomen en de vissen en alles geschapen had, toen moest dat ook onderhouden worden. Sommige mensen denken dat dat allemaal vanzelf gaat. Maar de wereld kan zich niet door zijn eigen kracht in stand houden. Maar dat doet Gods hand. En daarom hebben wij ook met elkaar gezongen uit Psalm 104. En ik wil dat nog eens een keer, en misschien heb je het ook wel overdacht onder het zingen, hoe wonderlijk dat het is. En daarom lees ik het u nog een keer. Wat in de lucht, op de aarde, in het water leeft, wacht al op u die elk zijn spijze geeft. Het wacht al op u die alles kunt behoeden, als uw gunst al het schepselen Heer wil voeden. Gemeente, ik zou goed kunnen begrijpen als je zegt, en dat kan ik niet geloven. En toch is het waar. Toch is het waar. Niet alleen omdat de berijmde psalm het zegt, maar zoek het thuis maar eens op. Ook de geïnspireerde woorden God spreken erover dat de dieren wachten op Gods hand om hen te spijzigen. Je ziet een vogel vliegen, je hoort hem zingen, je ziet hem soms een nestje bouwen, je ziet hem eitjes uitbroeden, zijn jongen voeden. Maar een vogel doet niets dat eten voortbrengt. Hij ontvangt het eten. En u leert de Heilige Schrift ons dat een vogel wacht op zijn schepper om door hem gevoed te worden. Heb je het zo wel eens gezien? Wat zijn dan de beesten ons tot een beschamend voorbeeld? Je kan het eigenlijk niet geloven, hè? Kan begrijpen, gemeente. En toch is het waar, omdat Gods woord het zegt. Dat de hond die je brokken geeft, er iets van beseft, kan niet vatten, hè? Dat die hond wacht op God, dat die hem eten geeft. Dat is een zaak van geloof, omdat God het zegt. In Psalm 104. Hij onderhoudt de ganse schepping en al wat hij geschapen heeft. De vissen, de vogels, de dieren. Ze wachten allen op hem om door hem gevoed te worden. Zo getuigt de schepping dwars tegen al de wetenschap in. God regeert en hij onderhoudt alle dingen. Gemeente, wie doet de zon opgaan en ondergaan? Wie zorgt voor de loop van de aarde? Wie zorgt ervoor dat winter en zomer, herfst en het voorjaar zich afwisselen? Het is de Heere die al deze dingen geeft. Hoe zou ooit het zaad kunnen opkomen als hij de zon en regen niet geeft? Zijn alom tegenwoordige kracht, hij onderhoudt de ganse schepping. Van de planeten tot aan het kleinste koraalrif in de diepten der oceaan. Gemeente, geloof het, hij onderhoudt het. En diezelfde Psalm 104 spreekt er dan ook van. Doet gij uw hand open, zij worden met goed verzadigd. Neemt gij hun adem weg, ze sterven en keren weder tot hun stof. Gods voorzienigheid, hij onderhoudt de ganse schepping met alles wat erop leeft en zich beweegt. Blijft dat altijd zo? Blijft deze aarde altijd zo door de Heere onderhouden? En dan komen we bij dat tweede woord. Want hij onderhoudt niet die schepping alleen, maar hij regeert die ook. En wat wil dat zeggen? Dat regeren, dat ziet erop dat God heen werkt naar een doel met deze schepping. Zijn raad, zo zeiden we, moet volvoerd worden. En daar zorgt nu Gods voorzienigheid voor, die ook die raad uitwerkt. En die Gods regering over alle dingen, die werkt naar één groot doel toe. Dat raadsplan van God moet worden uitgevoerd. En wat is dat raadsplan van God? Naar welk grote doel werkt de Heer heen? Wel, dat straks die ganse schepping met daarop zijn uitverkoren kerk hem eeuwig al de eer zal brengen. Daartoe regeert hij. En dat is het grote doel. Dat er straks op deze aarde die gereinigd zal zijn, een volk zal wonen dat hem in waarheid al de lof en de eer zal brengen. En dan kun je denken aan het werk van een architect. Niemand gaat zomaar een huis bouwen. Dan heb je allereerst een architect die een plan bedenkt hoe dat huis eruit zal zien. Die daar ook een tekening voor maakt en een bestek, waarin alles staat hoe dat huis gebouwd zal moeten worden. En als dan de bouwer komt, dan moet hij naar dat bestek dat huis gaan bouwen. Hij mag daar niet van afwijken. En zo zal die bouwer eraan meewerken dat dat grote plan van die architect werkelijkheid zal worden. En zo is het ook met dat grote raadsplan van de Heere, van die hemelse architect. Hij heeft dat plan geschreven en ontworpen. En de ganse schepping en alles die daarop leeft en zich beweegt, moeten medewerken aan de volvoering van dat plan. Alles zal gaan zoals die grote architect dat bedacht en getekend heeft. En het zal straks worden een wereld waarop gerechtigheid wonen zal. Waarop Christus zijn bruid zal mogen ontvangen. En gemeente, aan dat grote plan des Heren moet nu alles meewerken. Mag ik één voorbeeld geven? Ik zei het, Christus zal zijn bruid krijgen. En wie moest daaraan meewerken? Een briesende Saulus van Tarsen. Toen hij de gemeente Gods vervolgde, was hij er het middel toe dat in Damascus een gemeente des Heren komen zou. Moest hij eraan meewerken dat daar geboren zouden worden mensen die zalig worden zou. Gods raadplan, daar moest ook een Saulus van Tarsen aan meewerken. Opdat God zou geven aan zijn zoon zijn bruidskerk. Als hij het zegt, eis van mij. En ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel en de einde der aarde tot uw bezitting. Dat is het grote doel dat straks de Vader zijn zoon een bruid zal geven, die eeuwig bij hem zijn zal. En daar verlangt ook Christus naar. En dat is ook zijn gebed. Vader, ik wil dat waar ik ben, die ook die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt, opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die gij mij gegeven hebt. Want gij hebt mij lief gehad voor de grondlegging der wereld. Hoor je het? Dan heb je dat raadsplan. Voor de grondlegging der wereld heeft de Vader zijn Zoon een bruid beloofd. Als hij het recht dat geschonden is herstellen zal. En betaling geven zal tot verzoening van de zonden. Daartoe regeert de Heere nu deze ganse schepping. Omdat straks dat grote gebouw er zijn zal. De kerk. Met haar hoofd Christus. Daarvan mocht David zingen. Ik weet hoe het vast gebouw van zijn gunst bewijzen. Naar uw gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. Dat is het grote doel. Waartoe de voorzienigheid Gods deze wereld onderhoudt. En regeert. Opdat Christus straks zijn bruid zal mogen ontvangen. Lieve gemeente, onze Heidelbergse catechismus gebruikt niet alleen het beeld wat hier naar voren komt van de architect, maar hij gebruikt ook een ander beeld. Dat beeld van die architect dat ziet op de wil van God. Die zal volvoerd worden. Maar nu mag onze Heidelberger ook iets zeggen van die voorzienigheid als Gods hand. En u moet dat maar eens lezen. Komt tot driemaal toe in zondag 10 voor. Al direct aan het begin van antwoord 27 lezen wij. Gelijk als hij met zijn hand nog onderhoudt. En aan het slot wordt er nog inniger gesproken als het gaat over zijn vaderlijke hand. En tenslotte aan het eind van zondag antwoord 28 lezen we nog een keer over zijn hand. En als het gaat vanavond over Gods hand, dan is die hand een troostende hand. Dan is die hand een zorgende hand. En als dan in onze catechismus vanavond gesproken wordt over de voorzienigheid als Gods vaderlijke hand, dan laat ons allereerst het beeld zien van een vader die met zijn kind wandelt, met dat kind aan de hand. En dat kind heeft die hand nodig. Want als hij zich zou losrukken van die hand, zou hij ogenblikkelijk struikelen en vallen. Die vaderhand tekent ons dat wij de Heer in alle dingen nodig hebben. De verloren zoon laat ons zien wat een kind doet, dat zich losrukt uit die vaderhand. Het struikelt en het valt. Het laat ons ook iets zien in het leven van Petrus. Die zegt, dat zal u geen zins geschieden. Hij rukt zich uit de vaderhand los. Ik zal het zelf doen. En het eindigt in een verloochening met eedzwering. Ik ken de mens niet. Die vaderhand, ze toont ons dat wij hem zo nodig hebben om ons voor struikelen te bewaren. Hoe zouden wij ooit kunnen leven zonder die bewarende en zorgende hand van de Heer? Die hand, ze ziet alleen niet op dat wij hem in alles nodig hebben, maar ze vertelt ons ook dat het een liefdevolle hand is. Die hand van de Heer, dat is een teken, een afbeelding, een spreekwijze over die heerlijke band die er is tussen God en zijn kinderen. Het is die vaderhand die ons al die zegeningen schenkt, waarvan onze catechismus spreekt, loof en gras, regen en vruchtbare jaren, spijzen en drank, gezondheid en rijkdom. O ja, dat kunnen we nog wel begrijpen. Dat al deze dingen ons uit zijn vaderlijke hand toekomen. Maar onze catechismus spreekt ook dat uit diezelfde vaderlijke hand toekomen ziekte en armoede, droogte en onvruchtbare jaren. Oh, en dan voelt u Daar komt het voor Gods kind zo menigmaal op aan in dit leven. En daarin wordt hij geschud om dat nu ook te leren zien. Dat nu alles uit die vaderlijke hand komt. Ook die dingen die hij soms niet begrijpen kan. En dan begint het soms heel eenvoudig. Zomaar een voorbeeld uit het dagelijkse leven. Als je na weken van hard werken is tegen je kinderen gezegd heb, kom, laten we eens een daagje erop uitgaan. En de dag breekt aan en de kinderen hebben er zo naar uitgezien. En het regent pijpenstelen. Wat zeggen we dan zo gauw? Bah, dat akelijke weer. En om dan te zeggen tegen je kinderen, die regen. Ook vandaag, kinderen, komt uit zijn vaderlijke hand. Wat is dat een geloofsoefening voor een boer die er zo verlangt om te gaan zaaien. En die zo uitziet dat dat zaad ook mag wortelen en op mag schieten. Maar die er zo al lang gebeden heeft om die vruchtbare regen om te kunnen gaan zaaien. Die zo uitgezien heeft als die gezaaid heeft naar de regen. Opdat die graankorrel op mag schieten. En het regent maar niet. En hij ziet de zon staan aan de hemel. Om het dan te belijden. Die zon schijnt. En dat is zijn vaderlijke hand. Als je daar op het ziekbed ligt. Als jonge vader. En je kunt niet opstaan. Kunt je werk niet doen. Zeggen het is zijn vaderlijke hand die mij hier op dit ziekbed ligt. Als een geloofsoefening. Als je daar langs je bedrijf rijdt. Gesloten vanwege faillissement. Het is zijn vaderlijke hand die mij deze dingen doet toekomen. Gemeente, bij al deze dingen voelen wij. Dat als het gaat over de voorzienigheid Gods, dat dat een geloofsbelijdenis is en niet een pasklare theorie die op alle antwoorden, die op alle vragen antwoorden geeft. Maar Gods voorzienigheid, dat is een toevertrouwen aan zijn vaderlijke hand. En dan zien wij daar zitten die man op de mestvaalt van zijn leven. Letterlijk en figuurlijk zit hij daar. Bij de puinhopen van het leven. En als dan zijn vrouw tegen hem zegt, man, zou je dan God niet zegenen? Dat is hem vloeken en sterven en een eind aan maken. Dit is toch niet meer te dragen. Waar is nu God op wie gij bouwdet? Aan wie gij uw zaak toevertrouwt. Geloof in de voorzienigheid Gods. Dat deed Job zeggen tegen zijn vrouw. Gij spreekt als een zotin. Zouden wij het goede uit Gods hand ontvangen en het kwade niet ontvangen? In dit alles zonderde Job met zijn lippen niet. Daar zie je gemeente. Wat dat gelovig zien op de hand Gods vermag. Te midden als alles wankelt in je leven. En je voelt wel, gemeente. Dat wordt niet op de bodem van ons hart gevonden. Dat geloof in de voorzienigheid Gods. Maar dat is een gave gewerkt door de Heilige Geest. Als hij dat geloof in de beoefening geeft. Dat je het mag zeggen om Christus wil. Is deze God ook mijn vader? En het komt uit zijn vaderlijke hand. En zou God het ooit verkeerd doen? O, dan zie je die vaderhand. En die spreekt het. Ik weet van je af. Ik leid je in deze weg. En daarin vergeet ik je niet. En wie zo dicht bij het vaderhart van God mag leven. Die ziet ook die vaderhand. In zijn leven zichtbaar worden. Dat heeft ook Jozef moeten leren in de weg van oefeningen. Jozef die in de put terecht kwam. Jozef die in de gevangenis terecht kwam. Wat heeft hij mogen zeggen? Als hij dan terugziet op zijn leven. Dan ziet hij de voorzienigheid Gods. Dan ziet hij de vaderlijke hand Gods in zijn leven. Als hij daarvan tegen zijn broeders getuigt en zegt. Gij lieden wel, gij hebt kwaad tegen mij gedacht. Doch God heeft dat ten goede gedacht. Omdat hij deed gelijk het te deze dagen is. Om een groot volk in het leven te behouden. Dat is de voorzienigheid Gods. Ik moest dit alles meemaken, broers. Ik moest door jullie verkocht worden. Ik moest onschuldig in de gevangenis. Dat was Gods leiding in mijn leven. Maar God volvoerde zijn raad in mijn leven. En zo moest mijn leven dienstbaar zijn. Aan Gods eer en aan jullie behoud. Weet je wie dat ook moest leren? Dwars door de vele vragen heen. Dan denk ik aan Abraham. Als hij daar de opdracht krijgt van God om zijn zoon te gaan offeren. Wat zal dat ongetwijfeld gestormd hebben in het leven van Abraham. Mijn kind, ik moet het loslaten. Heere, is dat uw vaderlijke hand in mijn leven? En dan gaat hij de berg op. En als dan zijn zoon vraagt, vader, waar is het lam? Wat mag hij dan zeggen? Op God zal zich een lam ten brandoffer voorzien. God zal zelf in de midden van mijn nood zelf de weg banen die ik niet zie. Maar God zal ervoor zorgen. En weet u wat de leerschool hiervan aan de kerk des Heren leren wil? Dat schrijft de apostel. Op de berg des Heren zal het voorzien worden. En dan schrijven onze kanttekenaren bij die belijdenis. Daar mag je in je uiterste nood van het leven verkerend. En waar geen menselijke uitkomst te zien is. Verlaten op de trouwe voorzienigheid Gods. Dat is het. Wat die geschiedenis met Abraham ons leren wil. Dat het op de berg des Heren voorzien zal worden. Dat wordt als het ware de geloofspreuk voor Gods kinderen. Dat ze in de uiterste nood van hun leven. Als ze dreigen om te komen en te verzinken. En er geen uitkomst is van mensen zijden. Dan mogen ze weten door het geloof. In de voorzienigheid van God de Vader. Hij zal het voorzien. Waar heeft hij het voorzien ten diepste? Wel, op de berg des Heren, toen zijn vaderhand zich inhield en hij het uit moest roepen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Om nu zijn kerk nimmer meer te verlaten, maar door zijn voorzienige leiding, zijn kerk in de diepste nood te mogen bewaren. En dan wordt het geleerd, gemeenten. Een zee van ramp moog met haar golven slaan. Hoe hoog zij gaan, zij raakt hem zelfs niet aan. Wat een rijkdom. En wat een troost ligt er dan in. Dat heilgeheim. Wat betekent dat? De voorzienigheid Gods in uw leven. Heb je het mee mogen maken bij de uitleg. Hij regeert en onderhoudt de ganse schepping. En daarin ook mijn leven. En de catechisme, zij wil als het ware putten. En nog eens dieper putten. Uit dat heerlijke wonder van de wetenschap een kind van God te zijn. Te weten dat zijn voorzienigheid mijn leven leidt. En daarom wordt het nog een keer nadrukkelijk gevraagd. Bij antwoord 28, maar waartoe dient dan die wetenschap dat God alles geschapen heeft en het door zijn voorzienigheid onderhoudt en regeert? O, de kerk, ze wordt vanavond uitgedaagd om het te zeggen, vertel het dan eens. Vertel het nou eens aan jonge mensen. Vertel het nou eens aan je man of je vrouw. Wat het zeggen wil dat je door genade een kind des Heren mag zijn. Vertel het nou toch eens wat voor troost daarin ligt. Dat je weten mag dat God je leven regeert. O, luister dan. Ook u die de Heren niet vreest. Dat je er heilig jaloers vanavond op mag worden. Dat de Heere zijn kinderen leidt in hun leven. Wel, dan gaat onze catechismus allereerst spreken over de moeite van het leven. En we hebben allemaal wel eens, denk ik, tijdens een huwelijksdienst of onze eigen huwelijksdienst dat woord horen lezen. Overmits de gehuwden gewoonlijk velerhanden tegenspoed en kruis overkomt vanwege de zonden. In navolging van het woord van Mozes, dat het uitnemendste van het leven is moeite en verdriet. Of in navolging van de psalmdichter die zegt, veel rampen en veel waardigheden zijn der vromen lot. En dat is het waarover onze catechismus spreekt, als antwoord geeft. In tegenspoed, geduldig. En dat is nou een geheim. Geheim van degene die de Heren vrezen. Dat ze door genade, in de tegenspoed, in de rampen, in de wederwaardigheden van het leven die ze overkomt, het weten mogen. Hij regeert en die wetenschap maakt ze geduldig. Wat is dat? Geduld, dat is niet een doffe berusting. In de zin van, nou ja, het is nou eenmaal niet anders en het is geen mens die het mij aandoet. Het is niet je maar wat schikken in je lot, omdat het nou eenmaal onvermijdelijk is. Het leed is toch immers niet te keren, ik heb het maar te aanvaarden. Maar geduldig in Bijbelse zin, dat betekent, hij mag in tegenspoed Gods vaderhand zien en daarom volhardend op hem vertrouwen. Daarom achter hem aan het kruis dragen. Ja, dan spreekt het formulier van het heilige avondmaal daar zo diep en rijk over dat het zegt, en mijn kruis opnemen en het vrolijk achter hem dragen. Dat is geduldig. Dat is het met God eens zijn. Als hij het nodig acht om je een kruis op te leggen en dan te zien, het komt bij hem vandaan. Ja, dan mag je zelfs in dat kruis dragen zien, wat is God toch nog oneindig goed voor mij. Snode zondaar, die niet anders verdiend had dan de eeuwige rampzaligheid. Dan ga je iets verstaan. O, en het is door de strijd heen. Maar dat je dan wel eens Job na mag zeggen. De Heere heeft gegeven. De Heere heeft genomen. De naam des Heeren zij geloofd. Dat kan je wel eens zeggen. Onder het kruis. Dat zei Job toen hij alles verloor. En toch zag op zijn verlosser. Die hem niet zou begeven. En niet zou verlaten. Dan mag het wel eens zijn met de dichter van Psalm 3. Ik lag en sliep gerust. Van zeeren trouw bewust tot ik verfrist ontwaakte. Want God was aan mijn zij. Hij ondersteunde mij in het leed dat mij genaakte. Dan kun je zelfs, als je in tegenspoed geduldig mag zijn. Dan kun je zelfs met Paulus bij tijden. Wel eens roemen in de verdrukking. Kun je roemen? Hoe kan dat nou? Wel, zeggen onze kanttekenaren, wij verheugen ons zelfs in de verdrukking, omdat wij verzekerd zijn van de goede uitkomst. Dan mag Gods kind weten, Hij verdrukt mij, maar het is een korte verdrukking, een verdrukking van 10 dagen. En hij zal mij uit die verdrukking voeren en mij daarin ondersteunen en schragen. O gemeente, het is zo diep. En wat ga je de psalmen dan anders lezen die daarvan getuigen? En die dan kunnen zingen, uw goedheid straalt ons toe, uw macht schraagt ons in het lijden. Kun je dat nou begrijpen? Gods goedheid straalt ons toe in het lijden. Vaderlijke handen. Dat is geloofstaal. Taal die de Heere leert. Te midden van al de strijd. En weet je wat Gods kind daarin mag ervaren? Wat apostel Paulus zegt. En hij kastijdt een iegelijk zoon die hij lief heeft. Dan zijn de kastijdingen in je leven uitingen van Gods liefde voor jou. Omdat hij weet dat je het nodig hebt om die moeilijke weg te gaan. Omdat je meer en meer aan zijn beeld gelijkvormig zou worden. Omdat je meer en meer zou sterven aan de wereld. Opdat je meer en meer hem in alles nodig zou krijgen. Maar boven alles dat je te midden van de kastijdingen weet. Heere, u doet dat. En u doet dat uit liefde. En u doet dat uit vaderlijke liefde. Omdat ik uw kind mag zijn. En dat ik geen bastaard ben. Heere, maar u kastijdt mij als een liefdevolle vader. En ook dan mag je in die weg niet alleen geduldig zijn. Maar ook dankbaar. Om wat hebben we dat toch telkens weer te leren. Want ook dankbaarheid, net als geduld, wordt niet op mijn akker gevonden. Maar de Heere geven. Dat als je zijn zegeningen mag ontvangen uit zijn vaderlijke hand. Dat je hem mag herkennen als de milde gever van al deze dingen. En dan hoor je David het zuchten en verzuchten. Och, zegt hij, of nu al wat in mij is hem prees. Loof, loof mijn ziel de hoorde der gebeden. Vergeet nooit een van zijn weldadigheden. Vergeet ze niet. Het is God die ze u bewijst, hoor je het. In deze psalm moet David ook zijn ziel opwekken om God te loven. Och, zegt hij, het verlangen is er wel, maar de beoefening wordt er zo weinig gevonden. En hij moet het tegen zijn ziel zeggen, vergeet ze toch niet, al die weldaden, want ik ben zo geneigd om ze zo te vergeten. En de Heere geven, dat we dan ook wat we met elkaar zingen werkelijkheid mag worden. Als je die dingen uit de hand van de Heere, die zegeningen mag ontvangen. Ik zal, zolang ik het levenslicht geniet, Gods mogendheid verheffen in mijn lied. Ik zal mijn God met lofgezangen eren, terwijl ik nog op de aarde mag verkeren. De Heere geven, als je door het geloof mag zien al die zegeningen. Dat ik 40 jaar getrouwd mag zijn. Dat ik een kind in mijn armen mag sluiten. Dat ik mag weten dat de Heere mij zegent onverdiend. Dat de Heer je die dankbaarheid geven mag. En dan tenslotte mag ik ook weten voor de toekomst. Dat al wat mij overkomen kan, ik een goed toevoorzicht heb. Dat is een vertrouwen op mijn getrouwe God en Vader. En dat geen schepsel mij ooit van zijn liefde scheiden kan. O gemeente, dan mag de kerk het weten. De tijd die voor mij ligt, de toekomst is mij onbekend. Wat de toekomst brengen zal ik weten niet. Maar één ding weet ik. Dat niets en dan ook niets mij zal scheiden van de liefde God. En dan horen wij de echo van de woorden van de apostel Paulus. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel mij zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus. En daarin doelt Paulus toch met name dat wat er aan leed, aan moeite en tegenheden mij zal overkomen, ook al zal ik straks in Rome de marteldood moeten sterven, niets, zegt hij, zal mij kunnen scheiden van de liefde Gods. Ook mijn ontrouw niet. Ook mijn afwijken niet. Ook mijn gedurig struikelen niet. Niets zal mij kunnen scheiden van de trouwe liefde van God. Want zo hoorden wij het vanmorgen. Hij heeft de zijne lief tot het einde toe. Tot in de diepste vernedering toe heeft hij ze geliefd. En daarom zal hij ze nooit loslaten die in zijn handen gegraveerd zijn. Ze zullen nooit, nooit losgelaten worden. Niets zal mij van de liefde Gods kunnen scheiden. De Heere geven. Dat als je nou vandaag daar iets van mag zien bij vernieuwing. Na zondag 9. Nu ook zondag 10 belijden mag. Gods voorzienigheid. Dat is zijn vaderlijke hand in mijn lijden. Laat het dan zo mogen zijn. Wat de apostel zegt tegen je. Wees dan in geen ding bezorgd. Maar laat uw begeerten door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Kinden des Heren, u die hem vrezen mag, vrees niet wat de toekomst ook brengen zal. Want Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde tot in der eeuwigheid. En dat moest nou ook Luther leren. Luther. Wat liep hij moedeloos rond. Hij liep daar te ijsberen vanwege de vele zorgen en moeiten in zijn leven. Tobberig liep hij daar door de kamer. En toen ging zijn vrouw Catharina van Bora, die ging naar buiten. En ze sloot de luiken van het huis van Luther. En toen kwam ze binnen. En Luther vroeg, Käthe, waarom heb jij de luiken gesloten? Er is toch niemand gestorven? En toen antwoordde zij, ja, God is blijkbaar gestorven. Want anders behoefde zijn kind, Maarten Luther, niet zo bedrukt te zijn. Wat een wijze vrouw, Maarten. Je hoeft niet bedrukt te zijn, want God leeft tot in der eeuwigheid. Amen. Zoeken samen het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, wat is uw kind toch rijk, oneindig rijk, nooit onder woorden te brengen. Wat zij in u heeft, als het mag weten, hij is om Christus wil, mijn God en Vader, die nou al de dingen leidt, zodat ik niet twijfel. Of hij zal mij van alle nooddruft naar lichaam en ziel verzorgen. Ik mag het weten dat door zijn vaderhand mijn leven geleid wordt. In het verleden, in het heden en in de toekomst. En dat niets, niets mij zal scheiden van die liefde en zorg. Ook mijn ontrouw niet, ook mijn afwijken niet. Want hij is getrouw tot in eeuwigheid. En naar zijn bestek zal dat goddelijke plan verrijzen. waarin straks een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zijn zal. Waar Christus eeuwig zijn bruid zal mogen hebben. En waar de bruid zich eeuwig zal mogen vermaken in haar bruidegom. En dat omdat hij trouw gebleven is. Heere, geef toch dat uw kinderen vanavond bemoedigd mogen zijn, vertroost door de wetenschap. Wat troost u de voorzienigheid Gods? Heere, leer het ze en leer het ons steeds meer. En die u nou niet kennen, dat ze nou met het gemis naar huis gaan. En dat ze nou niet zullen rusten voordat ze ook op de leerschool van uw Heer Jezus Christus het geleerd hebben. Hij is om Christus wil. Ook mijn God en Vader. Heer, het is groot. Het is onverdiend. Het is onbegrijpelijk. Maar het is zo allernoodzakelijkst. Want buiten hem is geen leven. Heer, ga zo met ons mee. Wil onze dank aanvaarden dat we deze dag nog in uw huis mochten samen zijn. Heere, ga mee ook met de broeders die bevestigd zijn. Gedenk ook de broeders die niet bij ons zijn. We dragen ze nogmaals aan u de Heere op. Wilt u ze nabij en goed zijn. Heere, zo komen wij met al de noden en de zorgen tot u. En geef toch dat we dwars door alles heen mogen zien dat uw vaderhand ons leidt. Houd ons vast, Heere, want als wij u loslaten, Heere, dan struikelen we. Daarom bidden wij u. Wij kunnen u niet vasthouden, maar houd gij ons vast om Christus, uw lieve zoons wil, alleen. Amen. Zingen wij van die hand des Heren met elkaar uit Psalm 33 en daarvan het zesde vers, maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. Niets kan zijn hoog besluit ooit keren, blijft van geslacht tot geslacht. Zalig moet men noemen die hun maker roemen als een Heer en God, vol door hem tevoren gunstig uitverkoren tot zijn erf en lot. Zingen we dat met elkaar uit Psalm 33 en daarvan het zesde vers. Liefde gemeente, gaat dan heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.